Goedemorgen. Wat klonk dat net ontzettend goed, zeg. En wat fijn om weer hier te zijn. En toch weer een aantal bekenden te spreken. En wat geweldig ook weer om het woord van God met jullie te openen. En ik hoop dat jullie uitzien naar wat God wil zeggen door zijn woord heen. En ik wil met jullie lezen uit Efeze hoofdstuk 2, vanaf vers 14. En daar staat: want Hij, Jezus, is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was, en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Ik weet niet of je toevallig het nieuws een klein beetje gevolgd hebt, of dat je misschien onder een steen gelegen hebt en geen idee hebt wat er allemaal gaande is in de wereld. Maar we leven in een tijd van extreme polarisatie. Een tijd van werelden die tegenover elkaar staan. En afgelopen dinsdag zagen we in Washington eigenlijk twee verschillende gebeurtenissen. Het is afhankelijk van welke bril je opzet en in welk kamp je je bevindt. Want we zagen een groep demonstranten het Capitool bestormen. En we waren geschrokken van de beelden. En aan de andere kant gingen al heel snel de alternatieve versies de wereld in. Namelijk dat het één grote setup was. En dat het eigenlijk Antifa-demonstranten waren die zich verkleed hadden als Trump-supporters. En ook hier zie je weer dat elke wereld zijn eigen werkelijkheid heeft en tegenover elkaar staat. En ik moest bij het zien van de gebeurtenissen op het nieuws ook denken aan deze tekst in Efeze. Omdat wij als christenen vaak denken dat als er twee werelden tegenover elkaar staan, dat wij partij moeten kiezen voor de ene kant of partij moeten kiezen voor de andere kant. En Jezus wijst ons juist een weg daarbovenuit. In de tijd van Paulus, in de tijd dat deze brief geschreven werd, was het ook heel overzichtelijk om je wereld op te splitsen in mensen die het met je eens waren, of mensen die zich in jouw kamp bevonden, en mensen die jouw natuurlijke tegenstanders waren. Ik heb van Danny begrepen dat jullie jaarthema is We Need Some Heroes. En wat de mensen vaak verlangden, en je ziet hetzelfde in deze tijd, is dat er een held zou opstaan die namens het ene kamp de strijd zou aanbinden met het andere kamp en de vijanden zou vernederen. En zo waren er in de tijd van Paulus in Efeze twee kampen. Je had aan de ene kant de heidenen, de goyim, de Grieken. En je had aan de andere kant de Joden. En de Joden hadden geleerd dat ze zich moesten afzonderen van de heidenen. En dat zij als uitverkoren volk van God daarom ook geen omgang moesten hebben met heidenen. Ze mochten niet bij ze thuiskomen, ze mochten niet maaltijd met ze houden. Ze moesten zich eigenlijk compleet van deze mensen afzijdig houden. En daardoor ontstond er ook een soort vijandsbeeld, met name ook omdat het volk Israël onderdrukt werd door de Romeinen. En daarom werd er uitgezien naar een Messias, een hero die zou komen om al die heidenvolkeren te verpletteren en Israël de overwinning te geven. Er werd ook gezegd dat de God van Israël voornamelijk geïnteresseerd was in Israël. En daarom was er ook bij de tempel een plaats waar de God van Israël vereerd werd, of misschien zelfs wel de plaats waar de God van Israël geëerd werd, een bord aangebracht waarop stond dat heidenen die zonder toestemming daar zouden komen, ter dood veroordeeld zouden worden. En er werd dus een grote muur opgetrokken tussen wij en zij, tussen Israël en tussen de heidenen. Dan moet je even goed begrijpen dat voordat Jezus kwam, God zelf ook Israël de instructies had gegeven om zich af te zonderen van die heidenen. Om als een heilig en rein volk te leven. Maar hij had ze niet geleerd dat ze hun vijanden moesten haten. Maar door de omstandigheden en door de politieke druk die het volk ervoer en ook de gewelddadige onderdrukking van de Romeinen, kwam er een enorm verlangen naar een hero die de heidenen eens even een paar flinke klappen zou geven. Dat is heel actueel. Want ook in deze tijd zijn we geneigd om de wereld op te delen in verschillende kampen. De groepen mensen die bij jou horen, die hetzelfde denken als jij, en de groepen mensen die je als je tegenstanders ziet. En er zijn heel veel verschillende kampen te bedenken. Ik ga er een paar noemen. Ik heb het net over Amerika gehad en je ziet daar een enorme tweedeling tussen democraten en republikeinen. En ze demoniseren elkaar zo ernstig dat het bijna lijkt dat de hel uitbreekt op het moment dat de andere partij aan de macht komt. En het land is daardoor diep verdeeld en mensen staan als vijanden tegenover elkaar. Een van de slogans in Amerika is United we stand, divided we fall. En je ziet dat ze nu ontzettend verdeeld zijn. En ik hoop en bid dat die eenheid weer terug gaat komen in het land. Maar ook in ons eigen landje zien we verdeeldheid. Je ziet verdeeldheid tussen mensen die links zijn en mensen die rechts zijn. En heel vaak geven de mensen van rechts de mensen van links de schuld van alle problemen in de samenleving. En de mensen van links zeggen, ja, maar dat komt omdat rechts zo lang aan de macht is geweest. Je ziet ook een tweeledeling tussen arm en rijk. Rijken die zeggen, ja, het zijn de armen die de handen niet uit de mouwen steken, die weigeren te werken, die uitkeringen krijgen die ze niet verdienen en daarom moet ik daaraan meebetalen. En aan de andere kant zijn het de armen die zeggen, ja, maar het zijn de rijken die ons oneerlijk behandelen. En het zijn de rijken die ervoor zorgen dat deze samenleving zo onrechtvaardig is. En zo zie je overal tweedelingen in samenlevingen ontstaan. Niet alleen in Amerika, niet alleen in Nederland, maar overal waar mensen zichzelf verenigen en er groepen ontstaan. Het heeft te maken met onze eigen zondige natuur. Het zit diep in ons mensen om de problemen van deze wereld eigenlijk op het bordje van een ander te schuiven. En je ziet eigenlijk al, als je helemaal teruggaat naar Genesis, teruggaat naar het begin, dat op het moment dat de zonde in de wereld kwam, dat er scheiding kwam tussen God en mensen, de mensen eigenlijk al heel snel probeerden de verantwoordelijkheid van wat er was gebeurd op het bordje van een ander te leggen. Want toen God kwam om Adam en Eva ter verantwoording te roepen voor wat er was gebeurd, had Adam al heel snel een verklaring klaar. Hij zei, het kwam door Eva. Mijn vrouw heeft ervoor gezorgd dat het zo'n puinhoop is in dit paradijs. En dat gebeurt nog steeds. Dat de verantwoordelijkheid voor wat er in huwelijken verkeerd gaat, de verantwoordelijkheid voor wat er in gezinnen verkeerd gaat, exclusief op het bordje van die ander geschoven wordt. Maar Eva had ook een verklaring. Het kwam door de duivel. Het kwam door de slang. En zolang zij maar niet naar binnen hoefde te kijken en haar eigen verantwoordelijkheid te nemen, kon ze wat er was gebeurd projecteren op anderen. En dat is wat wij mensen sindsdien zijn blijven doen. Als er iets mis is in de samenleving, ligt het zelden aan ons en altijd aan die anderen. Die allochtonen. Of misschien juist die egoïsten die de grenzen gesloten houden. We zijn zo geneigd om continu te kijken naar andere groepen waarmee we onszelf niet identificeren en de problemen in deze wereld op het bordje te schuiven van die groep waar we een afkeer van hebben. En dat loopt sinds de schepping door. En dat gebeurde ook in Israël. Want God had ze afgezonderd als zijn uitverkoren volk. En had ze ook geleerd dat ze een heilig en rein leven moesten leiden. Maar hij had ze niet geleerd om andere volkeren te haten. Het was juist de bedoeling dat Israël een voorbeeld zou zijn voor de andere volkeren. En dat die andere volkeren door wat ze zagen in Israël zouden gaan geloven in de God van Israël. Maar dit is wat er gebeurde. Op het moment dat de Romeinen met harde hand de dienst uitmaakten in Israël, kwamen er nieuwe vijandbeelden op en zag men uit naar een verlosser die komen zou om de Romeinen te vertrappen. Ze zochten een hero bij wie ze zich konden aansluiten om hun vijanden te verslaan. Ze zochten een leider die ze zou vertellen wie ze moesten haten. En er zijn heel veel leiders toen, maar ook vandaag, die je precies weten te vertellen wie je moet haten. En toen kwam Jezus, de Messias van Israël. En hij vertelde niet wie we moeten haten, maar hij vertelde wie we moeten liefhebben. Hij leerde ons om onze vijanden lief te hebben. En ik vind het verhaal van de barmhartige Samaritaan ook zo briljant. De aanleiding is namelijk dat een gelovige Jood bij Jezus komt en hem vraagt: wie is mijn naaste? En eerst vraagt hij: wat is het allerbelangrijkste wat er in de Bijbel staat? En dan komt hij zelf ook met het antwoord: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. En dan vraagt hij aan Jezus: maar wie is mijn naaste? Met andere woorden, voor wie ben ik verantwoordelijk? Wie hoort er in de groep waar ik van moet houden? En wie zijn de mensen die ik eigenlijk, waar ik me afzijdig van moet houden, die misschien wel als mijn vijanden aangemerkt mogen worden? Als het gaat om onze naaste liefhebben als onszelf, wie vallen daar dan onder en wie valt daar buiten? En dan vertelt Jezus dat verhaal van de barmhartige Samaritaan. Jullie kennen het allemaal. En eigenlijk wat Jezus daarin leerde is: God maakt geen onderscheid. En hij deed dat op een briljante manier. Want Samaritanen waren de vijanden van die tijd. Als ze in Amerika hadden gewoond, dan waren ze de democraten geweest. En Jezus die weet het verhaal zo te vertellen dat het niet de Samaritaan is die hulp nodig heeft. Dus het gaat niet om wie moet ik hulp geven. Maar als jij daar nou ligt, als jij in elkaar geslagen bent, als jij daar naakt bloedend aan de kant van de weg ligt, zou je het dan niet ontzettend fijn vinden dat er iemand uit het kamp van jouw vijanden komt om voor jou te zorgen? En natuurlijk wilde die schriftgeleerde dat. En zo leerde Jezus hem: doe dan hetzelfde. Dat was bizar in die tijd. Dat was uniek. Want wij kijken naar zo'n verhaal als het verhaal van de barmhartige Samaritaan en hebben er met de zondagsschool al allemaal prachtige verhalen over naastenliefde van gemaakt. Maar het is chockerend omdat Jezus de mensen leerde om hun vijanden lief te hebben. En waarom deed hij dat? Het heeft alles te maken met zijn missie waarvoor hij op deze wereld kwam. Het heeft alles te maken met wat uiteindelijk zijn doel was op deze aarde. Ik heb er net van gelezen in de brief aan Efeze. Want deze wereld is vol van verdeeldheid en vol van vijandschap. En daarom is het niet zo dat er twee werelden tegenover elkaar staan. Maar er staan meerdere werelden en groepen als vijanden tegenover elkaar. Zelfs in kerken kun je als vijanden tegenover elkaar staan. Zelfs in het huwelijk kun je als man en vrouw vijanden van elkaar worden. En dat komt omdat het grote probleem van de zonde gemaakt heeft niet alleen dat er een afstand is tussen ons en God. Wij zien God als onze vijand, bannen hem uit ons leven. En tegelijkertijd leert de Bijbel ons ook dat God boos is op de zonde in ons leven. En daardoor is er een afstand. Maar die afstand is er ook tussen ons en die ander. Er is vijandschap naar ons, van ons naar God. En er is vijandschap van ons naar elkaar. En Jezus kwam om aan die vijandschap een einde te maken. Want dit is wat er gebeurde. Toen Jezus opeens de vijand van Israël werd. En Jezus door de leiders van het volk gegrepen werd. En Jezus, terwijl hij onschuldig was, aan een kruis werd gehangen. op dat moment stierf er iets met Jezus. Ja, Jezus stierf voor onze zonde aan het kruis. Maar op het moment dat hij onze zonde droeg, droeg hij ook iets anders. Hij haalde op dat moment de wortel weg van alle haat en vijandschap in deze wereld. Paulus die schrijft het zo mooi. Ik heb het net met jullie gelezen. Hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden, en Paulus heeft het hier over Joden en Grieken, Joden en heidenen, één heeft gemaakt. De muur van vijandschap, die letterlijk scheiding maakte tussen het ene en het andere kamp, heeft afgebroken. En de wet, en in dit geval de wet die Joden leerden dat ze zich afzijdig van heidenen moesten houden, met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld. Want wat heeft Jezus aan het kruis gedaan? Om uit die twee werelden in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam, dat is de gemeente, met God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Wow, probeer je dat even goed tot je in te laten werken, wat hier staat. Wat Paulus ons hier leert, wat er aan het kruis gebeurd is. En wat voor plaats wij als gemeente van Christus met elkaar horen te zijn. Want die natuurlijke vijandschap die er in ons zit door de zonde, die maakt dat wij continu naar zondebokken zoeken buiten onszelf. Continu de verantwoordelijkheid op het bordje van een ander willen leggen. Die vijandschap die er is gekomen in relaties tussen mensen, maar ook tussen groepen mensen, die heeft Jezus gedragen aan het kruis. Die heeft Jezus zelfs gedood aan het kruis. En daarom zijn christenen nieuwe mensen die niet bij de ene partij of bij de andere partij horen, maar die bij het koninkrijk van God horen. Nieuwe mensen die als kinderen van de Vader geliefd zijn en weten dat de zonden vergeven zijn en dat ze door genade een relatie met de Vader hebben en daardoor ook weten dat de zonden van de anderen vergeven zijn. Omdat Jezus aan het kruis niet alleen onze zonden heeft gedragen, maar ook alle vijandschap heeft gedood. Dus wat betekent dit voor vandaag? Als wij zien dat groepen mensen tegenover elkaar gaan staan. En als wij zien dat er boosheid ontstaat en dat mensen hun mening moeten geven. En dat er geschreeuwd wordt, ook in Nederland, naar de overheid. Wij als christenen geroepen zijn om haatvrije helden te zijn. Echte helden haten niet. Weet je waarom? Omdat onze held Jezus Christus alle vijandschap gedragen heeft aan het kruis. Alles wat mensen verdeelt. Alles wat mensen boos maakt op elkaar. Alle zonden die wij elkaar hebben aangedaan. Alle verdeeldheid die er is op deze wereld. Heeft Jezus gedragen aan het kruis. Zodat hij niet alleen God met mensen kan verzoenen. Zodat er vrede is tussen God en mensen. Maar ook ons aan elkaar kan verzoenen. Zodat er vrede is tussen mensen. Jezus is onze vredevorst. In de politiek wordt er wel eens gezegd, meestal als er een gebrek aan argumenten is, en ze willen iets nieuws invoeren waar ze eigenlijk geen goede reden voor hebben, dan zeggen ze over het oude, dat is niet meer van deze tijd. Dat is niet meer van deze tijd. Er is zelfs een keertje een onderzoekje gedaan dat als politici echt even geen argumenten hebben, dan kunnen ze altijd nog het argument gebruiken, dat is niet meer van deze tijd. En het wordt te pas en te onpas gebruikt. Maar ik moest wel even aan die uitspraak denken, dat is niet meer van deze tijd. Want doordat Jezus aan het kruis gegaan is, en doordat hij opgestaan is uit de dood, en doordat hij de vijandschap gedood heeft aan het kruis, tussen die verschillende werelden, tussen mensen die tegenover elkaar staan, is vijandschap niet meer van deze tijd. Is verdeeldheid niet meer van deze tijd. Is haat niet meer van deze tijd. Er wordt wel eens gezegd, ja, dat is echt zo 2020. Of ja, dat is echt zo 2000, 10 of misschien nog erger, dat is zo jaren 80. Om daarmee eigenlijk te zeggen, iets wat vroeger was, dat is belachelijk om dat in het hier en nu te hebben. Nou, vanmorgen wil ik graag deze gedachte meegeven. Toen Jezus aan het kruis de vijandschap tussen mensen doodde. Elke vijandschap die daarna opkomt, is een ontkenning van wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Doordat Jezus een nieuwe tijd heeft gebracht, toen hij opstond uit de dood en een nieuwe mens heeft geschapen, kunnen wij als lichaam van Christus zeggen, haten is niet meer van deze tijd. Verdeeldheid is niet meer van deze tijd. Vijandschap is niet meer van deze tijd. Wij zijn geroepen om onze naaste lief te hebben als onszelf. En wij kunnen dat door de Heilige Geest. Omdat wij als geen ander weten dat wij net zo goed Jezus en vergeving en genade nodig hebben als de mensen die wij als onze vijanden zien. En daarom leert Paulus christenen, en ik geloof dat dat voor vandaag nog steeds actueel is, misschien wel actueler dan ooit, om een andere weg te gaan dan wat we in de wereld zien. Om te stoppen met haten en het tegenovergestelde te doen. En de weg te gaan die Jezus ons leerde. Zelfs gelovige Joden waren gewend om God lief te hebben en hun naasten, hun broeders als zichzelf, maar hun vijanden te haten. En eigenlijk, doordat Jezus aan het kruis is gegaan, kunnen wij zeggen, wij hebben geen menselijke vijanden meer. In de kerk niet. Op ons werk niet, in ons gezin niet. Wij hebben alleen maar een God die van alle mensen houdt en een Jezus die alle mensen aan elkaar wil verzoenen. Paulus die schrijft in diezelfde brief bekende woorden in Efeze 6. En daarom is dit ook een gebedszaak en ook een onderwerp waar vaak heel veel geestelijke strijd bij komt kijken. Want weet je wat er gebeurt met al die stemmen die zeggen, wat zij doen is zo oneerlijk en wat zij doen is zo fout en wat zij doen is zo kwaadaardig, is dat er iets in je getriggerd wordt om boos te worden op die ander en het activeert een vrucht in jouw leven die niet hoort bij het Koninkrijk van God. En daarom is het een geestelijke strijd om te blijven liefhebben. En daarom leert Paulus ons, en als er iemand is die veel verdrukking heeft meegemaakt, slecht behandeld is, dan is hij dat. Hij zegt, trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Het lijkt wel alsof we dit keer op keer tegen onszelf moeten zeggen. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Onze strijd is niet tegen democraten. Onze strijd is niet tegen republikeinen. Onze strijd is niet tegen arme mensen. Onze strijd is niet tegen rijke mensen. Onze strijd is niet over kerkgenootschappen die over bepaalde dingen anders denken dan wij. Onze strijd is niet tegen die broeder met wie je het niet eens bent. Onze strijd is niet tegen mensen. Onze strijd is tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. We worden geroepen om met tegenovergestelde wapens van wat de wereld heeft stand te blijven houden en ons niet mee te laten zuigen in allerlei stromingen die ons leren wie we moeten haten. We hoeven helemaal niemand te haten. Wij zijn vrij om lief te hebben. Laatste tekst die ik graag met jullie wil delen staat in Romeinen hoofdstuk 12. Er wordt in deze tijd veel geklaagd op onze overheid. Dat hoort ook een beetje bij Nederlander zijn. En tuurlijk, de overheid maakt in deze tijd fouten. Ik denk dat dat ook zou gebeuren als jij en ik het voor het zeggen hadden gehad. Maar wij mogen ons in onze handjes knijpen als we bedenken in wat voor land we leven en in wat voor situatie Paulus leefde. Wat Paulus heeft meegemaakt in het Romeinse Rijk. Hoe de Romeinse overheid tekeer is gegaan tegen christenen. Hoe ze opgesloten zijn en hoe Paulus uiteindelijk zelfs zijn leven gegeven heeft vanuit een stuk onrecht dat er in die tijd gebeurde. doordat christenen vervolgd werden door een overheid die God niet wilde erkennen. Nou, dat was een stuk erger dan de tijd waarin wij leven. En toch was Paulus degene die ons leerde. In Romeinen hoofdstuk 12, vers 14. Zegen uw vervolgers. Zegen hen. Vervloek hen niet. En even verder. Vergeld geen kwaad met kwaad. Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Alle mensen. Ook jouw politieke tegenstanders. Ook de mensen met wie je het niet eens bent. Ook de mensen die in je allergie zitten. Ook de mensen die jou triggeren en boos maken. Probeer het goede te doen voor alle mensen. Dat is de weg die Jezus ons wijst. Dat is de weg die uitstijgt boven de polarisatie. En als er gevraagd wordt, hoor je bij het ene kamp of hoor je bij het andere kamp? Wij horen in geen enkel kamp. Want Jezus heeft twee werelden samengemaakt en een nieuwe mens gemaakt die lief heeft en die zich niet mee laat slepen in vijandschap. Nou, stel je nou voor, er is een groep mensen die in je allergie zitten of waar je continu op afgeeft. Hè? Dat is bij ieder weer anders. Er zijn mensen die ontzettend veel afgeven op Marokkanen. Er zijn mensen die ontzettend veel afgeven op rechtse stemmers. Er zijn mensen die ontzettend veel afgeven op mensen die rijk zijn. Er zijn mensen die ontzettend veel afgeven op christenen die niet charismatisch genoeg zijn of die te charismatisch zijn. Stel je nou voor dat die groep mensen in jouw allergie terechtgekomen is en ergens iets bij jou triggert waardoor je telkens boos wordt op ze. Ga dan voor deze mensen bidden en zegen hen op deze manier. Niet, o Heer, laat hun ogen opengaan, zodat ze net zo worden als ik. Maar bid dat de genade die jij van de Vader hebt ontvangen en die je elke dag nodig hebt, dat die ander dat ook mag en in diezelfde genade mag leven. En dat de goedheid die God in jouw leven bewezen heeft, dat die ander dat ook mag ontvangen. Zegen zelfs je vervolgers en stop met haten, want echte helden haten niet. Amen. Ik wil graag een moment met jullie bidden. En ik ga weer terug naar de brief van Efeze. Want die Paulus, joh, die kon me toch bidden. Dat was echt ongelooflijk. Ik kan me echt voorstellen. We hebben natuurlijk één verhaal dat hij aan het worshipen was en dat die hele gevangenis begon te trillen. Maar man, er waren van die Romeinen die aan Paulus vastgeketend zaten en die continu op hem moesten letten. Wat hebben die toch een gebedsleven gezien? Wat hebben die toch een kracht ervaren in die gevangenis? En soms schrijft Paulus wat van die gebeden op. En het zijn gewoon explosieven. Echt geweldig. En die wil ik vandaag ook over jou en mij uitbidden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, 1 Efeze 17, de Vader van alle heerlijkheid, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Want als we hem gaan kennen, dan gaat er iets veranderen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de heerlijkheid is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsters en heersers en alle machten en krachten en elke naam en politieke partij die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. En weet je wat het mooie is? Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld. Voor wie? Voor ons, voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. En zo, Vader, bid ik dat in deze tijd van polarisatie en van haat die opkomt in de wereld, dat we ons ogen gericht zullen hebben op Jezus, de voleinde van ons geloof. Dat we onze ogen gericht zullen hebben op hem die zit aan uw rechterhand en die de vijandschap tussen mensen gedood heeft aan het kruis. En Vader, uw Zoon is de vredevorst. En hij is onze Heer. En hij zal recht brengen op deze aarde. En Vader, we vragen u, help ons om in te zien hoe ongelooflijk rijk u ons gezegend heeft. En help ons om vanuit die rijke zegen en liefde die u ons gegeven hebt, ook de mensen om ons heen lief te hebben. En misschien juist wel degene die ons boos maken. En ik wil je ook een moment de gelegenheid geven om de mensen die je boos gemaakt hebben, de mensen die je als je vijanden bent gaan zien, om die te zegenen. Misschien wel je eigen schoonfamilie. Misschien wel je eigen ouders. Zegen en vervloek niet. Vader, we spreken het goede uit over hun levens. Doe dat maar thuis. We hebben geen vijanden. Alleen de duivel is onze vijand. Zegen en vervloek niet. En Vader, we zijn u dankbaar dat u ons gered hebt door uw genade. En we bidden dat al die mensen met wie we verbonden zijn, diezelfde genade mogen leren kennen. In Jezus' naam. Amen. Op het moment dat we dit gebeden hebben, is het goed dat we dit ook weer teruggeven aan onze God en hem danken voor wat gesproken is vanuit Efeze. En laten we hem de eer geven. Ik heb nog een prachtig worshiplied. Sterkte thuis in de lockdown. Veel zegen. En bedenk elke keer, ook als de kinderen het bloed onder je nagels vandaan halen, onze strijd is niet tegen vlees en bloed.